Wanneer heling jouw doel is, dan is de Ontdek je Heilige Graal podcast jouw plek. Hier praten Andries Lamet en ik over alle stappen van trauma naar heling.
Welkom terug bij Ontdek je Heilige Graal, de podcast. Rianne, ook jij weer welkom terug.
Dank.
Aan de eettafel, waar we nu voor de 5e keer alweer zitten.
Ja.
En we zijn echt, ja, zo voelt het voor mij, lekker vertrokken met de podcast. We zijn online, dat was de vorige keer nog niet zo toen we opnamen. De eerste reacties komen binnen.
Ja.
Hoe is het voor jou?
Ja, ik vind dat laatste vind ik echt hartverwarmend. Want we krijgen echt prachtige reacties van mensen die ook de podcast kunnen toepassen in hun eigen leven. In de struggles waar ze in zitten of de vragen die ze hebben. En daar ben je niet altijd van bewust als je met elkaar praat. Maar ergens in de onderstroom doen we het daar natuurlijk wel voor, Andries. Wij willen natuurlijk wel heel graag dat we met deze podcast mensen inspireren om zelf aan de slag te gaan met hun helingsreis. En als dat gebeurt, is dat wel echt te gek. Dus daar word ik echt heel blij van.
Ja, dat beaam ik volledig. In onze nieuwe aflevering vandaag gaan we het hebben over pijn.
Klopt.
We hebben dat al eventjes aangestipt in de tweede aflevering. Pijn, trauma en overtuigingen.
Ja.
We gaan nu een paar losse afleveringen maken. Waarom gaan we het überhaupt hebben over pijn?
Nou, omdat pijn een katalysator is voor het hele overlevingssysteem. Dus op het moment dat je pijn ervaart en dat niet goed verwerkt, dan kun je daardoor gaan overleven in plaats van dat je in het moment in alle regie kunt leven. Dus je regie verlies je een beetje op het moment dat je niet goed weet met welke pijn je in je leven te maken hebt. En we hebben hem al kort benoemd. Maar naar mijn inziens toch wat te kort door de bocht. En dat was een goed begin. Maar laten we daar gewoon echt eventjes een half uur voor stilstaan.
Kijk, een echte verdiepingsaflevering. We gaan er verder op inzoomen, net zoals volgende week over trauma.
Ja.
Nou, voordat we dan de inhoud in gaan, toch wilde ik even wat huishoudelijke mededelingen doen. En de belangrijkste misschien wel. We zijn een beginnende podcast. En wij willen natuurlijk heel graag gevonden worden. En dit is zo'n uitspraak die in heel veel podcasts hoort. Maar het is toch belangrijk. Namelijk, abonneer je. Dat is ook handig, zodat je elke week de nieuwe Ontdek je Heilige Graal podcast krijgt. Maar als je een recensie geeft, een review, in Spotify is dat heel simpel. Hè? Dan kan je gewoon een paar sterretjes geven. Het liefst zoveel mogelijk, maar dat mag je helemaal zelf weten. Dan worden we ook beter gevonden door anderen. En ik wil er meteen bij zeggen, Rianne. Als je dit nou een fijne podcast vindt, je kan hem ook tippen aan een vriend of een vriendin of een broer of een zus.
Goeie. Ja, heel graag. Laten we het netwerk van heling ook maar lekker verspreiden. En dan kan iedereen aan deelnemen. Dus lekker doen.
Ja, en als je al een tijdje luistert, al een paar weken. We hebben ook al eerder een oproep gedaan voor het helingsweekend. Misschien kan je nog één keer vertellen, wanneer is dat ook alweer?
Ja, wij organiseren van 10 tot 12 mei het eerste Ontdek je Heilige Graal helingsweekend. En dat is een weekend op een prachtige plek, de Horneboeg in Hilversum. Daar word je echt in de watten gelegd. Want als je aan het helen slaat, dan is het ook goed om goed voor jezelf te zorgen. Dus dat doet die plek. En we gaan daar 3 dagen lang onder goede begeleiding praten over verschillende thema's uit het boek Ontdek je Heilige Graal. Maar ook als je het boek niet gelezen hebt, dan ben je meer dan welkom. Want je kunt er gewoon bleu instappen. Maar het gaat natuurlijk over je eigen helingsproces. En dan met een kleine groep anderen. En er zijn al een aantal aanmeldingen binnen. Dus ik zou zeggen, lekker aanmelden, dan heb je een plek. En ik kijk er echt enorm naar uit om die 3 dagen met jou mee te beleven. Omdat je als groep ook echt de diepte in kunt gaan. Ook door het delen van je verhaal met anderen heel je sneller.
Ja, en ik heb jou dit natuurlijk vaak horen zeggen, of dit woord horen gebruiken, helen. Ineens besef ik me, wat kan je misschien eigenlijk daar iets meer context aan geven? Wat zeg je daarmee eigenlijk? We gaan helen en überhaupt, je hebt het vaak over het proces van trauma naar heling. Wat is dat eigenlijk? Het is best ook wel weer klinkt voor mij wel weer een beetje als een Bijbelse term.
Ja, ja, ja. En het is zo concreet als dat je meer jezelf gaat worden en jezelf gaat vinden. Dus daar waar je niet helemaal jezelf kunt zijn, zou je kunnen zeggen, je bent niet helemaal heel. Je bent misschien wel letterlijk voel je gebroken of je voelt je misschien niet helemaal jezelf. In het proces van volledig jezelf worden, heel je je pijn en je trauma. Zoals ook een wond geheeld kan worden, zo kun je ook helen van emotionele of mentale pijn. En dat gaan we zeker ook dit weekend doen. Dus we gaan het hebben ook over pijn en over trauma en de gevolgen daarvan. Maar ook over wie je nu al bent en hoe je nog veel meer van die prachtige jij kunt laten zien in je dagelijks leven.
Oké, dus daar beeld ik me dan bij in dat daar... Het is een stuk theorie wat we hier ook behandelen, maar ook met oefeningen in de praktijk brengen.
Ja, ik zal een aantal meditaties begeleiden. Dat is een krachtige vorm om aan jezelf op een hele zachte manier aan jezelf te werken. Maar het werkt fantastisch. Je wordt er ook lekker zen van, dus dat helpt ook. En je gaat in kleine groepen opdrachten uitvoeren en daar ook weer met elkaar over praten. Dus er is ruimte genoeg om je eigen verhaal te delen. En uiteraard heb je daar zelf de regie over wat je deelt. Maar je hebt wel de gelegenheid om met elkaar te groeien.
Nou, 10 tot 12 mei.
Yes.
Meld je aan. We duiken in het onderwerp van deze week. Volgens mij zei jij bij de vorige aflevering toen we het al aankondigden... Oh, pijn, leuk. Maar interessant.
Interessant.
Wat is daar nou precies aan de hand in het geval van pijn? Je noemde al eventjes binnen de context waarin we het erover hebben... namelijk als onderdeel van het overlevingssysteem, van de voedingsbodem daarvan. Maar eerst maar eens, wat is pijn en wat zijn de verschillende soorten pijn?
Ja, nou, we kennen natuurlijk allemaal fysieke pijn... je hebt pijn in je hand of aan je voet, of je been zit in de kramp, of je arm is gebroken, hoofdpijn, kennen we allemaal. Maar dat wil eigenlijk zoveel zeggen als dat je zenuwen aangeven aan je hersenen, er is iets aan de hand. Pas op, er dreigt misschien gevaar, of je moet actie ondernemen, ga naar een dokter, doe er een verbandje om, loop niet op die voet. Je zenuwen geven eigenlijk aan, er is iets aan de hand. En datzelfde doen je zenuwen bij emotionele of mentale pijn. Ook dan geeft je zenuwstelsel aan en je zenuwstelsel zit niet alleen in je hersenen. Je hersenen zijn gevormd door zenuwen, je zenuwen lopen door je hele lijf, dat snappen we allemaal wel. Maar ook bijvoorbeeld je hart en je darmen zijn eigenlijk een soort hersenen van ons lichaam. En die kunnen heel goed aangeven als er mentale of emotionele shit gebeurt.
En is dat eigenlijk hetzelfde signaal wat daarbij afgegeven wordt?
Klopt, ja. Het is alleen niet een fysieke plek op je lijf, maar het is hetzelfde signaal aan je hersenen dat er dreiging is, dat er gevaar is of dat er zorg nodig is. Alleen naar die mentale, emotionele pijn luisteren we lang niet altijd. En daarbij komt, Andries, dat pijn niet altijd maar gewoon pijn is. En een heel simpel voorbeeld. Stel, je staat opgewekt op en je komt op je werk en je baas schiet uit zijn slof. Dan kun je op dat moment denken, hij is verkeerd uit zijn bed gestapt, ik gelukkig niet. Hij doet misschien wel vaker zo, het komt door hem. En dan is het niet leuk, maar er is ook niet zoveel aan de hand. Maar stel nou dat je 's ochtends al je app opent en je ziet een naarbericht van een vriendin die iets heeft meegemaakt. Dat raakt je, je voelt je daardoor niet echt top. En je komt op je werk eerst is er een collega die net niet aardig reageert. En vervolgens is er je baas die uit zijn slof schiet. Hoe zou je dan reageren? Weer net zo relaxed en zen? Of komt hij dan misschien wel harder binnen? Is het nummer 3 op de dag die je een vervelend gevoel geeft? Dan komt de pijn van dat moment, hoe die baas reageert, eigenlijk anders bij je binnen dan in de eerste situatie. En dat betekent dat ons lichaam in staat is om anders om te gaan met pijn gedurende het moment van waarop die pijn zich afspeelt. Dus als er niet zoveel eerst aan de hand was, dan valt die pijn wel mee. Was er al wat aan de hand, dan voel je deze pijn heftiger.
Maar... En is het dus de opeenstapeling van meerdere dingen die dan aan de hand zijn? Of kan het ook een signaal zijn over hoe je er op dat moment zelf bij zit, hoe hard zoiets binnenkomt?
Ja, het is eigenlijk een beetje van beide inderdaad. Dus je fysieke of je emotionele weerstand is al een beetje minder. Je bent ietsjes minder weerbaar en dan komt zo'n opmerking harder aan. Maar je ziet het ook als we geen tijd hebben om bij pijn stil te staan. Bijvoorbeeld omdat je hard naar je werk moet, je kinderen luidruchtig zijn. En als er dan op de dag wat gebeurt, dan sluimert dat mee. Maar ga je niet echt stilstaan bij die pijn, omdat je je pijn eigenlijk overruled met de drukte van de dag. En dat kan dus bij pijn. Je kunt zelfs bij fysieke pijn, kun je die pijn minder ervaren op het moment dat het niet zo goed uitkomt om die pijn te ervaren. En dat is eigenlijk een overlevingsreactie van je systeem. Dat zegt nu even niet, straks komt het wel weer. En met name bij wat mildere pijn komt dat natuurlijk voor. Maar zelfs ook wel bij heftige pijn in een oorlogssituatie bijvoorbeeld. Ik noem maar even een extreem voorbeeld. Maar als je dan niet levensbedreigend geraakt wordt, dan kun je nog best wel functioneren in zo'n situatie. En pas als het wat kalmer is, geeft je lichaam alle signalen dat het goed mis is. Dus hoe groter de dreiging, hoe minder pijnsignalen je krijgt. Omdat je het nodig hebt om te overleven.
Ja, om te kunnen blijven functioneren, exact. Om door te kunnen gaan. Ja. En misschien wordt daarom pijn ook niet altijd als pijn gelabeld. Want exact. Het voorbeeld van een baas die tegen je uitvalt, ik denk dat je niet dan snel de koppeling maakt. Zeker als je bijvoorbeeld emotioneel best wel weerbaar bent op dat moment. Dus niet dat er niet veel randomstandigheden zijn. Dat je dat inderdaad heel erg gewoon bij die baas legt. We zijn ook allemaal natuurlijk als mens ontwikkeld om te kunnen analyseren wat gebeurt er bij de ander.
Ja,
toch?
Klopt.
Waarom is het in deze context belangrijk om dat wel als pijn te herkennen?
Omdat je systeem het altijd wel zo opslaat. Dus al herken je het misschien niet zo, ergens gaandeweg kom je er toch achter dat het je iets heeft gedaan. En heel vaak niet in dat moment. Maar als je baas ooit nog een keer zo doet of iemand anders valt op eenzelfde manier naar je uit, dan wordt je pijn opeens veel groter.
Dus je slaat het op.
Exact. Ja, en je triggert dus daarna. Dus op het moment dat je, dat kan ook weken of maanden later zijn, en er gebeurt iets soortgelijks, en dat kan veel minder impactrijk zijn, dan gaat die trigger aan en bam, je bent er in het moment van daarvoor. Dus als je niets met je pijn doet, betekent het niet dat het je geen pijn heeft gedaan, maar betekent het dat je er waarschijnlijk iets aan voorbij bent gegaan door de omstandigheden.
Nou, we maken vandaag een aflevering waarbij we het echt onder de loep gaan leggen. Fysieke pijn schuiven we dan even terzijde, omdat het best wel evident is wat dat is. Ja. We focussen ons op mentale en emotionele pijn. Wat voor soorten heb je daar binnen?
Ja, grofweg twee soorten. Je hebt de pijn van afwijzing en je hebt de pijn van verlies. En de pijn van afwijzing kan iets zijn als, en dat komt ontstaat heel vaak in je jeugd, die pijn van afwijzing. En pijn van verlies kan je ook echt veel later ervaren. Pijn van afwijzing kun je natuurlijk ook later in je leven ervaren. Maar de basis en de bodem daarvan vindt plaats in je kindertijd.
Als je dat zegt, dan zie ik vooral dat hele basale, ik mag er niet zijn. Is dat afwijzing?
Ja, dat is absoluut afwijzing. Ik doe het niet goed genoeg. Is ook een kernachtige overtuiging die daaruit voortkomt. Ik mag er niet zijn. Is dus eigenlijk ook een overtuiging die voortkomt uit die pijn van afwijzing. Stel, je bent een wat luidruchtig kind en je moeder heeft regelmatig migraine. Dan is het voor je moeder natuurlijk niet fijn dat jij zo'n luidruchtig kind bent. Want dat gaat niet fysiek voor haar. Dus zal ze je vaak tot stilte manen. En dat voelt voor jou als kind als afwijzing. Je voelt daardoor inderdaad, ik doe het niet goed. Of ik mag er niet zijn, ik mag niet mezelf zijn. En dat gevoel, als dat vaker gebeurt, bijvoorbeeld omdat je moeder chronisch last heeft van migraine aanvallen, dan neem je dat gevoel van die afwijzing mee je leven in. En dan wordt dat je kernovertuiging. Het kan ook zijn dat je daardoor je kernovertuiging krijgt, ik ben niet gewenst. Omdat je ouders je vaker tot last dan tot lust zien.
Maar heel veel terug naar daarvoor, ja. Hè? Want je zegt het gevoel van pijn door afwijzing. Hoe voelt dat dan?
Je kunt dat als kind nog geen woorden geven. Omdat heel vaak dit ook al plaatsvindt voordat je taal hebt. Hè? Je ontwikkelt pas je taal na je tweede levensjaar. Dus voor die tijd kun je daar geen taal aan geven, maar je kunt wel een gevoel hebben van ik moet beter mijn best doen of ik moet iets anders gaan doen of ik moet me anders gaan gedragen. En dan ga je dus niet leven naar wie je echt bent, maar dan ga je leven naar wat jij denkt dat het beste is voor de goede zorg en de harmonie.
Ik hoor hierbij ook dat mensen vaak zeggen, en dat is denk ik ook helemaal terecht, ik heb dingen meegemaakt die niet zo fijn zijn, maar die hebben me gevormd. Ook dit is een voorbeeld dan van, je wordt afgewezen, dat triggert een pijn, dat triggert misschien zelfs wel een soort fatalistisch gevoel van, ja, dit kan ik niet verdragen, hier moet ik dus omheen werken, ik moet ervoor zorgen dat ik niet afgewezen word. gevormd worden en dat dat in de vorm is van een overtuiging.
Ja, dat klopt. Ja, dat zeg je echt kernachtig, Andries. Ja, dat is hoe het werkt.
Is het dan ook nuttig? Zou je dat
het is
zeggen?
Als kind heel nuttig, maar het is als volwassene niet zo nuttig.
Okay.
Kijk, als kind, en dat bedoel ik, ik wil zeggen, je leeft een beetje in een gevangenis, maar dat bedoel ik natuurlijk niet.
Ik weet veel over jouw jeugd, maar dit wist ik nog niet. Maar leg uit.
Nou, je kunt als kind niet weg. Je hebt je ouders nodig voor zorg, je hebt je ouders nodig.
Je bent afhankelijk.
Je bent totaal afhankelijk. En hoe liefdevol je ouders ook zijn, je kunt als kind niet ontsnappen aan je ouders. En dat is maar goed ook. Hè? Zo is het in de natuur gewoon geregeld. Dat hebben we ook nodig. En ook ouders die soms niet de goede zorg geven, die zorgen nog steeds vaak wel voor je boterham en voor je kleding en voor je slaapplek. Dus het is heel belangrijk dat die ouders er zijn. En het is ook heel belangrijk dat je daar nog een tijdje van afhankelijk bent. Wij als deze vorm van zoogdieren hebben dat ongeveer 18 jaar nog nodig na onze geboorte. Nou, dat is echt zo ver in de rest van het dierenrijk kom je dat niet tegen. Bij ons wel. En dat heeft met name door de groei van onze hersenen te maken. Dat duurt gewoon heel erg lang voordat die goed ontwikkeld zijn. En al die tijd heb je ook een vorm van zorg nodig en een vorm van geborgenheid bij je ouders. Dus als die ouders jou met name structureel afwijzen, al doen die ouders dat natuurlijk niet omdat ze boemannen zijn.
En niet bewust.
En heel vaak niet bewust. En zeker niet om je pijn te doen. Maar het gebeurt vaak wel. Dan ga je daar naar moeten leven. Alleen op het moment dat je wel volwassen bent en wel eigen keuzes kunt maken en wel in staat bent om goed om te gaan met jouw eigenschappen, dan is dat leven naar de wens of de eis van de ander helemaal niet meer zo behulpzaam. En dan gaat het heel tegen je werken. Dus in het begin als kind heb je het nodig voor je overleving in een omgeving. Maar later werkt die overleving tegen jou. En dan is het noodzakelijk om je daarvan bewust te worden als je een vrij leven wilt leiden, helemaal vanuit wie jij echt bent.
Ja, en in een leven waarbij je trouw blijft aan jezelf.
Ja.
Je noemt het voorbeeld van de positie als kind binnen je gezin ten opzichte van je ouders. Overduidelijk, die afhankelijkheid. Werkt die ook in sociale zin? Want als ik voor mezelf spreek, ik denk dat ik het gevoel had toen ik op de basisschool zat dat ik niet voldeed. Dus dat een overtuiging is die ontstond als gevolg van afwijzing. Ik had daar ook wel te maken met wat pestgedrag tegen mij. En ik was heel jong, ik sloeg een klas over. Dus ik werd een beetje gezien als de whiz kid. Een beetje, nou, wetwetig weet ik niet, maar wel slim. En soms irritant, misschien slim. En eigenlijk kostte me dat vooral op sociaal vlak de kop. Dus ik werd daar heel erg. Ja, ik werd eigenlijk gejend met het feit dat ik dan hoge cijfers haalde, bijvoorbeeld. Mm. Dus wat ging ik doen? Ik ging bewust onderpresteren.
Wow.
Ik deed mijn best om lagere cijfers te krijgen. Of eigenlijk deed ik dus gewoon minder mijn best. En ik viel meer in goede aarde in de groep. En uiteindelijk leidde het er zelfs toe dat ik echt clownesk gedrag vertoonde. Omdat ik merkte dat ik een succesje had met het scoren van sociaal succes. Goed in de groep liggen, vriendjes krijgen. Dat ik echt alles uit de kast trok om de groep achter me te krijgen en gezien te worden. Maar ik denk dat dat dus allemaal wel voortkomt uit die overtuiging van ik voldoen niet. En dat was geen optie. Is dat ook een voorbeeld daarvan?
Ja, dat is een verdrietig, maar kernachtig voorbeeld daarvan. Ja, ik vind dat voor jou. Ik kan me daar veel bij voorstellen hoe het is om gepest te zijn. Dat is ook mijn ervaring in het leven. Dus ik weet iets van de pijn van afwijzing die dat veroorzaakt. En dat is, ook als kind voelt dat intens. Weet je, als je gepest wordt, dat is een hele intense ervaring. En jij bent blijkbaar dus ook nog niet alleen analytisch slim, maar jij bent dus ook nog sociaal slim. En kunt dus je sociale slimheid inzetten om die groep weer voor je te winnen. En dat moet dan wel ten koste gaan van je cijfers of van wat je misschien eigenlijk zonder dat pestgedrag best wel leuk had geleken of fijn had gevonden om wel je best te doen op school. Ben je gaan omvormen om dat wat nog minder prettig was dan maar te omzeilen. Dus je nam iets voor lief, namelijk bijvoorbeeld, ik weet niet of dat voor jou geldt, mag jij zelf zeggen. Maar bijvoorbeeld je liefde voor studie. Oké, dat doe ik dan minder als ik maar niet gepest word. En dus iets van jouw eigenheid kost het jou om maar dat pesten te voorkomen. En dan ontdek je dat je daar talent voor hebt. En dat talent heb je volgens mij nog altijd. Want je bent sociaal heel vaardig. En jij, ik ken jou ook binnen groepen in het redactiewerk. Als iemand een gangmaker is of even het ijs breekt of even oog heeft voor de ander, dan ben jij dat. En dat zijn natuurlijk kwaliteiten die je inmiddels hebt ontwikkeld. En ik kan me voorstellen dat die het ook goed deden daar bij die pesters.
Zeker, ja, nee, die komen wel mede daaruit voort. Ik zie dat ook als experimenteren. Maar het interessante vind ik de ingang als pijn door afwijzing. Je zegt ook dat kan je als kind ook helemaal niet zo beschouwen, je hebt de taal er misschien nog niet voor. Ik heb die link niet op die manier gelegd. En misschien omdat ik ook die sociale skills heb, ging dat me ook weer relatief makkelijk af. Ja. Voelde het niet als een hele verloochening van mezelf. Totdat ik volwassen werd en merkte dat ik zo gewend was geraakt aan op die manier mijn positie in een groep of ten opzichte van anderen verwerven. Dus wel die sociale successen, zal ik maar even blijven noemen. Dat als ik dan bijvoorbeeld dat niet wilde inzetten, of als het niet helemaal strookte met hoe ik er echt in zat. Dus dat ik bijvoorbeeld geen energie had om de clown uit te hangen. Dan, of grapjes te maken. Dat ik me dan niet geaccepteerd voelde. Dus weer dat oude gevoel van ik voldoe niet.
Ja, ja, ja. Ja, en daar zit deel 1. Volgens mij bestaat deze in elk geval uit 2 delen. Deel 2 kom ik zo bij jou graag nog even op terug. Maar deel 1 is inderdaad dus dat je voelsprieten krijgt voor je omgeving. En dat heb je moeten ontwikkelen om je staande te houden daar in die groep. En dat is nu ook een kwaliteit van jou. Maar op het moment dat je dat niet wil, ga je misschien wel sneller over je grenzen heen. Of als je de energie niet hebt, dan zet je er toch overheen. Omdat je in basis, ergens zit er in basis de angst van als ik dit niet doe, wat dan? En die onzekerheid is lastig te verdragen. Dus plaats je altijd zo in de groep. En het interessante wordt dus op het moment dat je dat niet meer wil doen, of die energie niet hebt, of in een groep komt waar het niet helemaal werkt, omdat er al iemand anders is die positie heeft. Wat doet dat dan met jou? En durf je dan bij het ongemak en het ongewisse en het niet weten hoe de groep dan met jou omgaat, durf je daar dan bij te blijven? En dat is een spannende, maar dan kom je inderdaad op jouw pijn voor afwijzing en een mogelijke nieuwe pijn voor afwijzing. Omdat je die al zo hebt ervaren in je verleden, kan dat een trigger zijn voor in het nu van ja, maar dat nooit meer. En dan wordt het dus ook het verdragen van de onzekerheid, terwijl het misschien helemaal niet aan de orde is. Maar zelfs dat wil je al voor zijn, snap je?
Ja, dat is mooi wat je zegt, want eigenlijk gaat het in mijn ogen dan over je ergens niet ontwikkeld hebben. En dat is in mijn geval was het dus lange tijd op het gebied van die eigenheid in contact met anderen. Dus Ik had eigenlijk die splitsing tussen in een groep heel sociaal, of ik trok me helemaal terug en dan was ik veilig bij mezelf. Maar nou, bijvoorbeeld een wat minder energieke ik in een groep, dat was geen optie. Dus ja, het was een van die twee. En toen ik daarmee ging experimenteren, was het voor mij gewoon iets compleet nieuws. Ook al was ik 20, ik noem maar wat.
Ja.
Dus nu ervaar ik dat eigenlijk helemaal niet meer zo in groepen, dat het zo getriggerd wordt. Maar dat heb ik echt moeten ondervinden.
Ja.
Omdat het ergens was stil blijven staan, ja, toen ik 5 of 6 was.
Exact, ja, exact. En prachtig dat je daarmee aan de slag bent gegaan. Dus, en dus ook dat je de succeservaringen weer hebt. Dat het dus kan, dat jij dat kan in een groep. Dat jij het kan laten gebeuren en kan laten vieren en kan laten kijken wat er dan gebeurt. En daar heb je best wel veel moed voor nodig, omdat jouw langdurige ervaring zo anders is geweest. Maar het mooie van groei is dat je heel vaak succeservaringen ervaart. Want de wereld is nu een andere dan toen jij kind op de basisschool was. Dus dat heb jij gelukkig dus ook kunnen ervaren, waardoor je daarin bent gaan groeien en het nu geen ding meer voor jou is.
Nee, dat klopt. Maar dat heeft ook te maken met het mezelf nou echt beter leren kennen. En als dat dus in ieder geval een beetje halt houdt op zo'n jonge leeftijd. Want je identificeert je op een gegeven moment met je positie ten opzichte van een ander. Dat ben ik in ieder geval gaan doen. Totdat het dus soms steeds meer begon te schuren en niet meer helemaal klopte voor mij. Eigenlijk, ontdek je heilige graal. Meer op zoek gaan naar wie je ten diepste bent. Dat meer gaan uitleven met alle spanning die dat geeft. Stapje voor stapje ook. Dat maakt dat het een succeservaring inmiddels is geworden. Maar daar komt inderdaad heel veel ongemak bij kijken. En soms ook het gevoel van onveiligheid. Van,
ja.
Zie je wel, ik voldoe inderdaad niet.
Ja.
Ja.
Ja, zeker. En dat weer verdragen. En dus bij dat gevoel van dat gevoel van onveiligheid is ook een gevoel van angst. Hè. Het kan ook stress geven. En dat toch accepteren van ja, maar ik wil dit experiment aan. Ik wil kijken hoe ik nu, wie ik nu ben in die groep. En dan heb ik er dus ook ervoor over om soms bij dat kleine gevoel van onveiligheid te zijn. En wat doe ik dan als ik me onveilig voel? En kan ik dan, ja, want het kan best wel om reële situaties gaan, maar kan ik dan bijvoorbeeld grenzen stellen? Kan ik dan bijvoorbeeld aangeven wat ik nodig heb in de groep? Kan ik dan bijvoorbeeld tegen Jan-Piet Klaas, die niet zo lekker heeft gereageerd, daar even één op één op af, om te zeggen, joh, jouw opmerking net viel niet zo lekker. Heb ik eigenlijk last van? Weet je, en dat zijn allemaal tools die je nu hebt, die je als kind nog, dan waren die natuurlijk niet goed ontwikkeld. Maar nu kun je daar wat mee. En dus kun je nu ook in een groep die misschien in potentie wat onveiliger is, kun je daar je eigen veiligheid creëren, omdat jij inmiddels wijs genoeg bent om dat te kunnen doen.
Dat is pijn door afwijzing.
Ja, dat is pijn door afwijzing. Ja, klopt.
Dan hadden we het ook over pijn door verlies. Of wil je hier nog iets over zeggen?
Nee, ik denk dat we kunnen hier over pijn valt echt nog veel te zeggen. En ook over pijn van afwijzing. Dus als je vragen hebt, stuur ze vooral in. Ik probeer alle mailtjes en reacties te lezen en te beantwoorden. Dus als je iets anders nog wil weten, be my guest. Maar laten we het hebben over pijn door verlies. Want dat is eigenlijk een pijn die we soms best wel moeilijk vinden om te zien. We kennen natuurlijk allemaal de verlieservaring van het verliezen van een geliefde. Of bijvoorbeeld liefdesverdriet. Hè? Dan verlies je ook. Ben je echt even in rouw. Dat is vaak voor. Nou, we herkennen het misschien allemaal wel. Dat is een pijnlijk proces. Zeker als de ander het uitmaakt. Of de relatie verbreekt. Een scheiding, maar ook een verliefdheid. Als iemand overlijdt die dichtbij staat en van wie je veel hebt gehouden, dan is dat ook een duidelijke verlieservaring. Maar er zijn veel meer soorten verlieservaringen die we met ons meedragen, waar we lang niet altijd bij stilstaan, maar die wel eenzelfde impact hebben.
Oké, nou, noem er eens een paar.
Ja, bijvoorbeeld verlies van status, verlies van geld, verlies van veiligheid, verlies van gezonde grenzen, verlies van onschuld. Dat zijn allemaal verlieservaringen. Als je langdurig geen geld hebt of geen vaste baan, geen vast inkomen, dan maakt je dat ontzettend gestrest. En die stress relateer je niet altijd meteen aan een verlieservaring, maar je hebt er wel heel bijna dagelijks last van. Dus het verliezen van iets wat niet zo concreet is als een persoon in je leven, daar staan we heel vaak niet bij stil, maar de gevolgen zijn hetzelfde. En dat kun je bijvoorbeeld zien aan, je hebt, ik noem dat dan golven van rouw eigenlijk, waar iedereen doorheen gaat als je iets verliest. En een van die golven is bijvoorbeeld dat je heel argumentatief wordt en tegen jezelf zeggen, had ik maar een andere keus gemaakt, was ik maar een betere zus of zo, had ik toen maar niet dit gezegd, had ik nou maar. En als je dat soort zinnetjes zegt, dan betekent dat eigenlijk dat je met jezelf in conflict bent over iets wat je hebt gedaan. En dat is niets meer of minder dan dat je in rouw bent. Dus dat is een aanwijzing dat je iets verloren bent geraakt. Dus als die zinnetjes veel in je hoofd zitten, dat je andere keuzes had kunnen maken of niet op die plek had moeten zijn, dan wil dat vooral zeggen, ik heb pijn over iets wat ik verloren ben.
Ja, oké, want nu koppel je pijn eraan inderdaad. Ik begrijp wat je zegt over het traceren van een verlies, dat we dat niet altijd überhaupt als zodanig herkennen. Maar de koppeling met pijn, is die dan nog moeilijker om te zien? Want het feit dat je bijvoorbeeld ook je baan verliest, hè, dat kan je ook heel feitelijk zien. Van, nou, ja. Ik heb mijn baan verloren, nou, ik moet iets anders gaan zoeken.
Ja.
Ja. Doet dat altijd pijn?
Nou, dat doet misschien niet altijd pijn als je al snel kunt voelen, hey, dit is eigenlijk voor mij een kans, of dit is voor mij een prachtige uitgelezen mogelijkheid om die sabbatical eens een keer te nemen. Dus soms kun je voelen, hij komt perfect op mijn pad. Maar voor de meeste gevallen geldt dat je daar heel zen voor moet zijn, wil je dat zo ervaren. Bijna altijd voelen we wel een vorm van boosheid of verdriet. En boosheid en verdriet horen bij pijn. Het is heel natuurlijk om ergens boos over te worden of om je ergens verdrietig over te voelen. En als we dat niet kunnen voelen, dan gaan we heel veel denken. En dat denken is dus weer een richting aanwijzer. Dat als je heel veel denkt, dan heb je waarschijnlijk veel stress. En dan heb je een dikke kans, dat denken kan ook door andere oorzaken komen. Maar als je net iets verloren bent, als er net iets voorbij is gegaan wat je eigenlijk ten diepste niet wilde, al sta je er misschien achter, al snap je in je kop ook wel dat het goed is en gezond en belangrijk, dan kun je nog steeds in je lijf eigenlijk een soort van verdriet of leegte ervaren of een verdoofd gevoel ervaren. En op het moment dat je dat ervaart, dan weet je eigenlijk, ik zou hierbij stil moeten staan. Ik zou dit gevoel moeten onderzoeken, want bijna altijd ligt daar verdriet onder. En dat is heel vaak ook verdriet omdat je iets verloren bent geraakt. En dat verlies erkennen is zo belangrijk om daar doorheen te gaan. Want anders krijg je een nieuw type ervaring in je leven en dan stapelt het zich. En dan krijg je een beetje het verhaal van mij gebeurt ook altijd wat.
Nou precies, zou je dat ook in een voorbeeld kunnen vatten? Want dat stapelen door er eigenlijk niet bij stil te staan dat je iets verliest. Wat is dan de sneeuwbal?
Ja, de sneeuwbal is dat je bijvoorbeeld bij vastzittend verdriet, dus verdriet waar je niet voldoende aandacht voor hebt, dan kun je daar verbitterd over raken. Een heel concreet voorbeeld is dat Siem en ik geen kinderen hebben. En dat komt omdat Siem lang ziek is geweest, wat op zich al een verlieservaring is. Hè? Je verliest een gezond lijf. Maar Siem is zo lang ziek geweest en zo intensief, had zo'n intensieve zorg nodig, dat we er beide niet aan moesten denken om ook nog een babytje erbij te krijgen. Omdat Siem niet tegen geluid kon, niet tegen prikkels kon. En ik had zo'n zorgtaak voor hem naast mijn werk en ook het schrijven van het boek.
En goed om daarbij aan te geven, terwijl jullie dat dus wel wilden.
Ja, ik wilde vanaf het moment dat ik weet moeder worden. En ik wilde wel, in mijn begin 20 jaren wilde ik eerst carrière opbouwen. Dus ik vond het zelf, ik had ooit bedacht, als ik 27 ben, word ik moeder. En toen was ik nog getrouwd met een ander. En toen had ik een paar miskramen gekregen. Dus dat ging niet vanzelf. En toen ontmoette ik, na een tijd ontmoette ik Siem. En in het begin van onze relatie hebben we daar ook veel over gehad. Eigenlijk al vanaf de start. Siem wilde heel graag vader worden. Ik wilde heel graag moeder worden. En in het begin van onze relatie kreeg ik ook een paar miskramen. En dat was natuurlijk best wel intens. Dus ik zou eigenlijk een medisch traject ingaan. En toen werd Siem heel erg ziek. En dat duurde zo lang, uiteindelijk ruim 8 jaar, dat in die tijd we steeds de hoop hadden dat als hij iets opknapte, dat we dan misschien aan kinderen konden beginnen en dat medisch traject in konden gaan. Maar dat duurde maar. En ik merkte dat het ook het zat Siems herstel niet zozeer in de weg, maar wel als hij dan niet herstelde, was ik dubbel verdrietig. Voor hem en voor ons. En dat wilde ik op een gegeven moment niet meer. Want ik voelde van dat kost me te veel om elke keer weer in die golfbeweging van misschien wordt het nu tijd. Oh nee, toch niet. Misschien nu. Oh nee, toch niet. Dus in dat proces voelde ik van ja, ik moet een andere keuze gaan maken. Ik moet nu de keuze maken dat het nu niet kan. En dat ik niet weet hoe lang Siem ziek blijft.
Want je koppelde het net of je begon er hierover in verband met de verbittering.
Klopt. En op het moment dat ik mijn moederwens heb ik dus losgelaten, heb ik over gerouwd, heb ik ontzettend verdriet over ervaren dat ik geen, misschien niet nu, eerst was het misschien word ik niet nu moeder, misschien word ik later moeder. En de ziekte duurde dus dusdanig lang dat ik uiteindelijk nu geen moeder ben geworden. En dat proces om die pijn aan te kijken, het verdriet erover aan te kijken, daar echt over te rouwen om geen moeder te worden en Siem geen vader, dat is natuurlijk ook een proces van ons beiden. Dat is essentieel om niet verbitterd te raken. Want op het moment dat ik dat niet aankijk en het maar laat en alleen maar daar verdrietig over wordt, dan zet dat verdriet zich vast in je lijf. En dat vastgezette verdriet wordt verbittering. En op het moment dat je verbitterd raakt, dan kun je eigenlijk bijna nergens meer naar kijken in dankbaarheid. Of met lichtheid. Of met een gevoel van joy. Met vreugde. Of rust. Maar dan is er altijd in basis dat verdriet. Dat verdriet van dat gemis. En dat verdriet
dat
van
is
iets
zo bepalend en verzengend.
Exact. En dat zie je ook veel bij mensen die eigenlijk niet door hun rouw heen komen, bijvoorbeeld bij het verlies van een partner of bij het verlies van een grote droom of bij het verlies van hun droomplek, hun fijne huis, als dat afgenomen wordt of om wat voor reden dan ook. En als je dan in dat verlies blijft hangen, dan raak je verbitterd. En een verbitterd lijf is eigenlijk een ziekmakend lijf. Want daar zit zoveel verdriet wat je niet kunt loslaten en oplossen, dat je jezelf eigenlijk daarmee ziek kunt maken. En nou, je kunt je voorstellen dat dat natuurlijk iets is wat je, een gevolg van pijn, wat je absoluut niet zou willen voor jezelf. Omdat je heel graag natuurlijk een gezond en veilig en gelukkig en rustig leven wilt leiden. Maar dat sta je dan zelf in de weg.
Ja, ja. Nou, en de koppeling met het lichaam, daar zullen we het vaker over gaan hebben. En misschien moeten we daar wel een keer een aparte aflevering over maken. Wat mij intrigeert is wat je zegt over deze ervaring. Want ik vermoedde dat je er misschien al enige verbittering over ervaarde. Maar dat wilde je dus echt voor zijn.
Ja.
Wat zijn de sensaties in het moment dat je juist heel bewust naar die verlieservaring en die pijn toe gaat?
Ja, dat is op het moment dat ik... je raakt natuurlijk rondom kinderen makkelijk getriggerd als je op straat loopt. Of als je naar een serie of een film kijkt. En elke keer als ik getriggerd raakte in dat verdriet, dan ging ik daarvoor stilzitten. En dan ging ik voelen, ging ik mezelf troosten, het verdriet toelaten. Aan mezelf toestaan dat ik erover moest huilen. Er met Siem over praten, omdat het vaak ook iets van ons samen was. Ik heb ook vaak dat geprobeerd op te lossen. Ik heb ook vaak gedacht van ja, maar misschien kunnen we, laten we het gewoon doen. Weet je wel, laten we toch gewoon ouders worden. Totdat ik voelde, ja, ook dat is weer zo'n strategie om die pijn maar niet te voelen. En ik kan je wel zeggen, bij sommige verlies blijft het gemis. En ik ben nog geen 80, maar tot nu toe kan ik af en toe nog steeds missen dat ik geen moeder ben. En dat Siem geen vader is. En dat gemis is op dit moment niet weg uit mijn leven. Maar daar zit niet meer een ongezond verdriet in. En op het moment dat ik dat gemis voel, dan ga ik daarvoor stilzitten en dan laat ik dat toe. En als daar eventueel een traan bij komt, dan komt er een traan bij. En dan is het alleen maar even zorg voor, ja, het is ook een gemis. Want wat had ik het leuk gevonden om moeder te zijn. En dan is het ook goed. Maar geef er aandacht aan.
Je herkent het dus ook enorm, omdat je daar wel altijd de ruimte aan hebt gegeven.
Ja, klopt.
Helpt dat? Dat je weet van, nou, oké, eventjes de metafoor van een golf van dat verdriet wat jou op dat moment even bezoekt, dat je daar een soort van op voorbereid bent.
Ja, klopt. Ja, dat klopt. En dat moet je dus ook dat door dat te oefenen, door dat vaker te doen, herken je het ook sneller. En dat is natuurlijk ook het helingswerk, hè, het werken aan je ware zelf en het pijn loslaten. Dan begin je ook de signalen steeds gemakkelijker te herkennen. En soms is het nog steeds een puzzel. Hè? Dan ga ik ook 3 dagen door en denk, och joh, ik heb eigenlijk al 3 dagen hier en hier last van. Maar sneller dat je het ziet en herkent. En alles heeft tijd nodig. Dat is de hele crux van het verhaal. Geef het je tijd, geef het je aandacht, geef het je ruimte. Ook als je er niet op zit te wachten. Je kunt het aan. Want we kunnen het ook aan als we het geen aandacht geven. Dus dan kan je het al helemaal aan als je het wel aandacht geeft. Maar het is essentieel om pijn van verlies aandacht te geven. Omdat het zich anders echt nestelt in je hele lijf.
Ja, en eigenlijk heb je het nu voor, dit is gewoon rauw. Of
exact.
Gewoon, maar dit is rauw. Ja. En daar zijn natuurlijk ook weer losse boeken over geschreven. Jij wil het daar binnenkort nog een keer specifiek over hebben.
Ja, ik denk dat het belangrijk is. En dat kan best wel even een paar podcasts duren. Want dat is eigenlijk een beetje het einde van het proces van het ontdekken van wie je zelf bent. Op het moment dat je dat helemaal in kaart hebt gebracht, is het ook nog belangrijk om te rouwen voor wat je in dat proces verloren bent geraakt. Want wij zijn allemaal iets verloren geraakt in ons leven. Want we hebben geen perfect leven. Al heb je nog de perfecte ouders, al heb je nog de perfecte schooltijd gehad, al heb je nog de perfecte partner of werk. Je maakt altijd dingen mee en zo werkt het leven nou één keer. En dat is ook goed en belangrijk. Maar dat betekent dat we ook tijd nodig hebben om te rouwen en om stil te staan bij wat we verloren zijn geraakt. Essentieel in een helingsproces.
Afsluitend over pijn, in deze aflevering is dat het hoofdthema. Wat zou je tegen mensen willen zeggen die op dit moment door een pijnbeleving heen gaan?
Ja, ik zou 2 dingen willen zeggen. Ten eerste, onderdruk het niet. Loop er niet voor weg. Vermijd het niet, Maar kijk het aan. En kijk het aan betekent zoveel als ga even op een stoel of op de bank zitten en omarm jezelf. Misschien zelfs wel letterlijk. Draag zorg voor jezelf. Maak een gezond kop, whatever, thee, smoothie, iets. Maar iets wat liefdevol en gezond voor je is en ga zitten bij je pijn. Want het is er toch. Dus als je het vermijdt, als je eromheen gaat, als je het bagatelliseert, het haalt de pijn niet weg. En ten tweede, je bent sterk genoeg. Ook nu al ben je sterk genoeg. Iedereen is sterk genoeg om zijn eigen pijn te dragen. Want je draagt het ook als je het vermijdt. Je draagt het ook als je het bedekt. Maar als je het aankijkt, kun je er wat mee doen. En je zult merken dat het dan zich sneller dan dat je zou verwachten oplost.
Dus het gaat ook om een andere manier van kijken naar je pijn. Want jij noemt dat vaker. Hè? Ik herken een trend in deze podcast. Dat je telkens erop hamert, je bent sterk genoeg. Nu wil ik niet telkens flauw zijn om dan te zeggen, ja, maar wat als je dat nou niet zo ervaart? Eigenlijk, in mijn ogen zeg je dan, het gaat echt om een perspectiefverandering. Het feit dat je er nu, ik bedoel, je moet het nu ook al ondergaan, of je handelt het op een of andere manier. Ja. Alleen, je kan er ook meer regie over krijgen.
Exact. Ja, dat zeg je heel goed. En vaak hebben we het idee, en daar gaan we het denk ik ook in de volgende aflevering wel even over hebben, dat je met pijn en trauma je leven lang maar moet rondlopen. En dat je heel hard kunt werken en dat het echt wel beter wordt, maar dat het nooit voorbij gaat. Nou, Rianne denkt daar anders over, Andries.
Dat dogma wordt hier aan biggelen geslagen.
Zeker. En hoe tof is het dat je kunt beseffen, dat je kunt ervaren dat alle kracht die je bijvoorbeeld in je boosheid of in je verdriet of in je vechtgedrag of in je vermijdgedrag, heb je allemaal energie voor nodig. Als je die energie niet daaraan geeft, maar beseft oké, ik heb dus al die energie, die geef ik nu aan mezelf en ik ben dus die krachtige persoon die ook kan vechten, die ook boos kan zijn, die ook verdrietig kan zijn, die al die dingen al kan. Nu doe ik dat niet meer of minder of ga ik erop letten en steek ik al die kracht gewoon in mezelf. In de prachtige ik die ik nu al ben. Nou, dat is een waanzinnig fijn gevoel. Dat geeft je inderdaad regie over de ervaring en die regie maakt je weer krachtiger.
En ik zie dat het jou ook geactiveerd heeft.
Yes.
Zo aan het eind van deze aflevering. Volgende week gaan we het hebben over trauma. En ik wil ook nog even zeggen, heb je nou een vraag? Mail ons en waar kunnen mensen dan terecht?
Ja, dat is heel simpel. Op podcast@ontdekjeheiligegraal.com. Mail wat je wil.
Ja, anything.
Ja,
en dan kunnen we het ook behandelen eventueel in de podcast.
Ja, leuk.
Maar volgende week dus over trauma. Graag tot dan.